Namens de kerkraad zijn er een aantal afkondigingen voor u. Vanmiddag hoopt om 4:30 kandidaat J. Kommery voor u voor te gaan. Aanstaande woensdag 2 november is de dankdag. 'S Morgens om 10:00 zal dominee J.C. de Groot volgaan en om 2:30 's middags kandidaat G.J. van Asperen. Zondag 6 november zijn de diensten als volgt. 'S Morgens om 10:00 dominee H. Verhul. 'S Middags om 4:30 kandidaat W.J.C. van Blijderveen. De dienst is toch verschoven naar 4:30. In de nieuwsbrief staat 4:30. Maar het is toch de gewone gebruikelijke tijd van 4:30 geworden. Verder nog enkele mededelingen. In de hal van de kerk is de nieuwsbrief weer beschikbaar. En verder wil de kerkenraad u het volgende mededelen. De vrouw van ouderling Whisky is op dit moment overbelast. Het vele kerkelijke werk van haar man speelt daarin een grote rol. Na zorgvuldige overweging en in goed overleg heeft broeder Whisky daarom besloten te stoppen met zijn ambtelijke werkzaamheden. Om te voorkomen dat de ambtelijke werkzaamheden te veel worden belemmerd, zal de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers niet pas zoals gebruikelijk is in januari plaatsvinden, maar reeds in november. Op 13 november vindt in de morgendienst dan de bevestiging en herbevestiging plaats van de broeders A.L. Boom, K.H. Boonzaaier, A. Roosendaal en J. van der Wal. In die dienst nemen we dan ook afscheid van de broeders N. Ottespier en B.N. Whisky als ouderling. Voor alle genoemde data geldt de overlente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie bestemd, de tweede voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort, waar gij in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Psalm 49, vers 1. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. In aansluiting erop zingen wij Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, vers 4 na de lezing van de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Oh. Laten wij samen bidden. Wij danken u, Heere, dat wij op deze eerste dag van de nieuwe week weer samen mogen zijn in uw huis. Het is uw goedheid en genade dat u ons hebt gedragen en gespaard, het leven, de adem en alle dingen geeft. Als wij geplaatst zijn voor uw geboden, wie van ons zou kunnen zeggen dat wij de achterliggende week uw wet volmaakt gehouden hebben? En dan moeten wij erbij zeggen met de dichter van Psalm 19, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Op bron van het hoogste goed was en reinig ons gemoed. Misschien dat wij een besef hebben van onze onvolkomenheid en onvolmaaktheid. Maar Heer, wij kunnen dat niet peilen, wij kunnen dat niet begrijpen op een wijze zoals u het ziet. En daarom bidden wij, doorgrond en ken ons hart. Laat ons zien, Heere, wie u bent en wie wij zijn, opdat wij ons heil zullen zoeken in die ander, in de middelaar. Leer ons, Heere, een mishagen te hebben aan onszelf, ons voor God te verootmoedigen en onze zaligheid buiten onszelf in Christus te zoeken. Daar bidden wij om, Heere, als wij deze morgen bijeengekomen zijn, in een leerdienst waarin zondag 6 van de catechismus aan de orde is, als het zal gaan over die naam van de middelaar. Wie is Hij? Onze Heere, Jezus Christus. En dan bidden wij dat die naam, dat die voor ons de heerlijkste en de hoogste naam ter wereld mag zijn. Petrus heeft het gezegd, want er is ook onder de hemelen geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus Christus. Heere, geef dat wij Hem mogen kennen, zoals Hij bekendgemaakt is en wordt in de verkondiging van het heilige evangelie. En dan bidden wij, Heere, dat wij een goede, ongestoorde dienst mogen hebben, waar onze gedachten gevangen genomen worden en waar we onze gedachten gevangen laten nemen tot de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Help ons dan in het luisteren. Help ook hem die te spreken heeft, zodat wij in spreken en luisteren ontvangen wat nodig is om gericht te zijn op uw stem en uw woord. Heere, geef ook de Heilige Geest in onze harten. Help daarin in spreken en luisteren, zodat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. Omdat ook deze dienst in al zijn eenvoud toch een plaats mag hebben in de komst van dat koninkrijk van Christus. Van dat rijk dat eenmaal heerlijk zal zijn, waarover wij zongen uit Psalm 85. Als genade en waarheid, vrede en gerechtigheid elkaar kussen en ontmoeten. Dat zal eenmaal volkomen zijn, nu nog niet. Maar wij mogen een voorsmaak daarvan zien in Hem, de Heere Jezus Christus. Diezelfde opstanding en het eeuwige leven is. Heere, we bidden voor de noden en zorgen in het midden van de gemeente. We bidden voor mevrouw Oudzoorn, gedenk ook haar. Ook bidden wij voor mevrouw De Uil. U kent haar en u kent haar man. Heere, wilt u bij hen zijn, als het niet altijd zo makkelijk is, in tegendeel. Maar geef dat zij een hoop en verwachting mogen stellen op u alleen. Wij bidden voor al degenen die deze preek via de website meeluisteren, mensen uit eigen gemeente of anderen, nu of op een ander tijdstip, laat uw zegen eraan verbonden mogen zijn. Wij bidden voor die personen in het midden van de gemeente die geen werk hebben, die werkzoekende zijn, Heren, help ze daarin, geef ze volharding, geduld, vertrouwen op u. We bidden voor onze broeder, ouderling Whisky, en zijn vrouw, die een moeilijke, tegelijk ook een moedige beslissing hebben genomen. U weet ervan, Heere, u weet hoe moeilijk het was. U weet ook hoe nodig het was. En dan dragen we deze broeder en zijn vrouw en zijn gezin aan u de levende God op. Heere, wees bij hen. Tegelijkertijd bidden wij ook voor de gemeente. Als er binnen de gemeente, binnen de kerkenraad, in korte tijd zoveel veranderingen zijn, geef dat er continuïteit mag zijn, dat er eenheid met het verleden mag zijn. Heer, bewaar ons als kerkenraad voor afdwalen, voor verkeerde stappen. Geef ons daarvoor wijsheid, Heer. Wij hebben het zo nodig. En geef dat de gemeente om ons heen mag staan, biddend en smekend om het goede voor elkaar. En zo mogen wij vertrouwen, Heer, op uw leiding. Uw kerk gaat altijd door moeilijkheden heen. Maar u, Heere Jezus, hebt beloofd dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Dat u dat ook in de toekomst betonen aan ieder van ons persoonlijk en ons gemeente tezamen. Hoor dan ons gebed. Neem onze dank aan om Jezus wil alleen. Amen. De prediking in deze morgen zal gaan over de zesde zondag uit onze catechismus. Maar eerst openen we het heilige woord van God en lezen we uit 2 Korinthe 5. We lezen het gedeelte vanaf vers 11 tot en met 21. Het formulier ter bevestiging van de predikanten zegt dat dit gedeelte het meest kernachtige weergeeft wat de taak van de prediking van de predikant is. Laten wij het samen lezen. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Er zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscienties, gewetens, geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het voor u. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één, met een hoofdletter, voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zodan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zodan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en aan ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid God in hem. Aansluitend lezen wij uit de catechismus, zondag 6. Vraag en antwoord 16 tot en met 19. Zondag 6 uit de catechismus. Vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Antwoord. Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat de mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en teruggeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie. Dat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen, de aartsvaders en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën van de wet laten afbeelden, voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. Tot zover. Wij willen met Gods hulp over deze vragen en de antwoorden uit de catechismus nadenken. Als thema boven de preek schrijven wij het volgende. De middelaar heeft zijn werk gedaan. De middelaar heeft zijn werk gedaan. Drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste, de middelaar is bekwaam. Ten tweede, de middelaar is geschonken. Ten derde, de middelaar is bekend. We schrijven boven de preek, de middelaar heeft zijn werk gedaan. De eerste gedachte, vraag en antwoord 16 en 17. De middelaar is bekwaam. Hij was zoals een middelaar moest wezen. God en mens beide. En daarom was hij bekwaam in staat om de taak te verrichten. De middelaar is bekwaam. Ten tweede, de middelaar is geschonken. Vraag 18. Wie is deze middelaar? Onze Heer Jezus, die van God aan ons geschonken is. De middelaar is geschonken. En ten derde, de middelaar is bekend. Vraag en antwoord 19, waaruit weet u dat? Uit het heilige evangelie. Dat is de bron waaruit wij weten wie de middelaar is, wat zijn werk is en dat hij zijn werk gedaan heeft. De middelaar is bekwaam, de middelaar is geschonken, de middelaar is bekend. Als inleiding op de verkondiging zingen wij uit Psalm 19. Psalm 19, vers 1 en 2. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Vers 2. Hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. Daar is geen spraak of oord. Er is geen volk bekend dat zelfs tot werelds end der hemelen stem niet hoort. Vers 1 en 2 uit Psalm 19. Gemeente, het is alweer even geleden dat we stilstonden bij zondag 5. Maar wellicht dat u zich herinnert dat wij toen als thema boven de preek een vraag hebben geschreven. Het was deze vraag: wie zal mij verlossen? Zondag 5 is de eerste zondag in het stuk van de verlossing in de catechismus. Er is dus verlossing nodig. We hebben daar de voorgaande keren over nagedacht. Ikzelf kan mij niet verlossen. Ik maak de schuld elke dag nog maar groter en meer. Een ander schepsel kan voor mij ook niet betalen. Die heeft de handen vol aan zichzelf. Bovendien, er zijn geen volmaakte zondeloze schepselen te vinden. Ja, engelen, die zijn zondeloos, maar een engel kan niet voor een mens betalen. Een dier is zondeloos, maar een dier kan ook niet voor een mens betalen. Het zal een mens moeten zijn, een waarachtig mens, maar tegelijkertijd iemand die meer is dan een mens, God zelf. Daar hebben we toen de preek mee geëindigd. God zelf zal ons moeten verlossen. Onze enige hoop kan liggen bij God. Daar ging het over in het slot van zondag 5. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en toch ook sterker dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. De eerste twee vragen van zondag 6, 16 en 17, die zijn een soort samenvatting en herhaling van wat zondag 5 heeft gezegd. Maar de lijn die wel verder gaat, gemeente, is dat woordje middelaar. Daarom hebben we ook boven de preek gezet, bij deze zondag, de middelaar heeft zijn werk gedaan. Wat is een middelaar? Wat is een middelaar? Ik zal dat toelichten met een voorbeeld uit de geschiedenis. 2 oktober 1944... In de nacht op de weg tussen Nijkerk en Putten pleegt het verzet een aanslag op een Duitse officiersauto. Een van die beide officiers wordt gevangen genomen en de ander weet te ontsnappen, maar sterft de volgende dag. En die volgende dag, dat is dus die 2 oktober, is het zondag. De bevolking van Putten gaat naar de kerk, de oude kerk aan het dorpsplein, en daar preekt dominee Holland, bekende naam uit die tijd. Als de kerkdienst voorbij is, dan staan de Duitsers te wachten op de mensen. En iedereen wordt gevangen genomen. Ze laten na verloop van tijd de vrouwen gaan, maar de mannen moeten blijven staan. 659 mannen. En dan gebeurt er wat bijzonders, en daarom noem ik dit voorbeeld. Dominee Holland treedt naar voren. Hij spreekt die Duitse bevelhebbers aan. Hij zegt: neem mij maar mee. Laat deze mensen gaan. Ik geef mijzelf over in hun plaats. Dat is een middelaar. Iemand die tussentreedt voor anderen. Maar zijn voorstel wordt afgewezen. Nee, hij mag vrij uitgaan, maar deze mensen moeten mee. En dan gaan ze, 659 mannen. 552 zijn nooit teruggekeerd. Toen ik vicariaat deed, een aantal jaren geleden in de gemeente van Putten, toen was ik voornemens om dit voorbeeld te noemen in een bepaalde preek over een middelaar. En dominee Post was mijn begeleider en die zei tegen me: prima als je waar dan ook dit voorbeeld noemt, maar niet in Putten, zegt hij. Het ligt na 60, 65 jaar nog te gevoelig. Mensen haken af in de preek, want hun gedachten gaan terug naar hun broer, naar hun vader, naar hun oom, die weggevoerd is en nooit teruggekomen. Maar dat is een voorbeeld van een middelaar, en hier zien we een middelaar die geen middelaar mag zijn. Deze dominee Holland heeft er zwaar onder geleden. Nog geen jaar later werd hij geveld door een hersenbloeding. Hij kon zijn werk als predikant niet meer doen. Deze zondag van de catechismus spreekt ook over een middelaar. Een middelaar die wel zijn werk gedaan heeft. Dat mogen we dan ook boven de preek schrijven. De middelaar heeft zijn werk gedaan. Die verzoening tussen God en mens, die nodig was om ons te verlossen, hij heeft het volbracht. Wij denken ten eerste na, gemeente, over de middelaar is bekwaam. Er is al gezegd in zondag 5 dat die middelaar twee dingen in één persoon moest verenigen. Hij moest waarachtig mens zijn en hij moest waarachtig God zijn. En dan zegt zondag 6 in die eerste vraag in 16 dat de Heer Jezus, want over hem gaat het natuurlijk, dat hij werkelijk mens geworden is. Het gaat over gemeente, laat ik zeggen, van de mogelijkheid naar de feitelijkheid. Als er zo iemand mogelijk is die mens wordt, mens is waarachtig en rechtvaardig mens, ja dan. Maar nu mogen we een stap verder gaan, gemeente. Hij is mens geworden. Het is niet alleen maar een mogelijkheid, maar het is ook een feitelijkheid geworden. Hij was het, rechtvaardig. Waarachtig mens, zonder zonde, zonder schuld. En toch is hij in alles verzocht geweest. Zwak als een man van smarten, zegt Jesaja 53. Hij had alle kracht. Hij had goddelijke almacht, maar hij heeft het terzijde gelegd, hij heeft het afgelegd en is mens geworden. Kinderen, jullie kennen dat verhaal wel uit het Oude Testament, die geschiedenis van Simson. Mooi, hè, zo sterk als Simson was. Was niemand zo sterk als hij. Totdat zijn haar werd afgeknipt en hij zwak was als een gewoon man. Ja, wat gebeurde er toen? Jullie weten het, hè? Ze doken met z'n allen bovenop hem. En ze staken hem zijn ogen uit. Waarom deden ze dat? Omdat hij vroeger zo sterk was. En nu zo zwak. Ja, toen durfden ze wel. Toen deden ze het. Toen hebben ze hem vernederd, pijn gedaan, gekweld, verblind. Ik zie daar een lijn in, gemeente, naar de Heere Jezus. Hij was zo sterk. Hij is zo zwak geworden. Waarom? Om pijn te kunnen lijden. Dat was zijn doel. Dat was zijn wens. Om pijn te lijden. Om verdriet te hebben. Om smart te ondergaan. Om verzocht te worden. Om uitgelachen. Om bespot te worden. Om gegeeseld te kunnen worden. Dat kon eerst niet. Want hij was God. En niemand kan God geeselen. Niemand kan God een doornenkroon op zijn hoofd zetten. Maar daarom werd hij mens. Zodat dat wel kon. En wel zou gebeuren. En hij alles zou kunnen lijden wat u, wat jij, wat ik hebben verdiend. Is dat niet een bekwame middelaar, gemeente? Is dat niet de echte? Is dat niet de middelaar die wij nodig hebben? Hebreeën 2 zegt het zo mooi, waarom hij in alles aan de broederen gelijk is geworden. Opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn. In de dingen die bij God te doen waren. Om de zonde van het volk te verzoenen. En daarom werd hij mens. Niet om zijn eigen straf te dragen. Maar om uw straf, jouw straf te kunnen dragen. En tegelijkertijd, gemeente, we gaan naar vraag en antwoord 17, is die wel God gebleven? Mens geworden, God gebleven. Dat moest ook. Hij moest ook tegelijk waarachtig God zijn. Waarom was dat nodig? Wel, ik zeg het maar heel eenvoudig, om niet verpletterd te worden onder het zware gewicht van de toorn van God. De catechismus zegt het zo, opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Zijn menselijk lichaam was maar een gewoon lichaam. Te zwak om zoveel te kunnen dragen. En daarom was zijn goddelijke natuur nodig om zijn menselijke natuur als het ware staande te houden, zodat hij het werkelijk zou leiden. De Dordtse leerregels noemt daar nog een punt bij, wat hier niet zo nadrukkelijk bij staat. De Dordtse leerregels zegt in hoofdstuk 2, paragraaf 4, dat zijn goddelijke natuur de waarde en de kracht aan zijn offer geeft. We zouden kunnen zeggen, gemeente, als hij nu alleen maar mens was, hè, dan kon hij lijden voor één ander iemand. Dan kon hij de plaats innemen van die lieve discipel van hem, Johannes. Of misschien dacht hij dan, laat ik mijn leven geven voor mijn moeder, voor Maria. Eén in de plaats van één. Maar waarom, gemeente, is het offer van Christus zo krachtig, zo rijk, dat er miljoenen, misschien wel miljarden mensen zalig worden door die ene man, omdat hij ook God was. En deze dood, ik citeer de woorden van de Dordtse leerregels, is daarom van zo'n grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren zoon van God. Hij was het allebei, God en mens. Wat nodig was, gemeente, om een middelaar te zijn, dat was hij. En nu het wonder, hij heeft ook bemiddeld. Hij is echt de middelaar. Hij heeft die verzoening teweeg gebracht. We hebben dat gelezen uit 2 Korinthe 5. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, voltooid de tijd, Goede Vrijdag, zij dan allen gestorven zijn. Dood voor de zonde geworden. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Daar ziet u de helsfeiten. Goede Vrijdag en Pasen. Gemeente, hij heeft bemiddeld. Hij was een bekwaam middelaar en heeft het werk gedaan. En dat is de boodschap die wij mogen horen. De middelaar is bekwaam, onze eerste gedachte. We gaan gauw verder naar de tweede gedachte. De middelaar is ook geschonken. We lezen dat in het antwoord op vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Antwoord: onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Kinderen, weten jullie wat een geschenk is? Vast wel. Een geschenk is een cadeau. En als iets geschonken wordt, dan krijg je dus een geschenk, een cadeau. Hier staat over deze middelaar dat hij geschonken is. En wie geeft dan dat geschenk? Er staat in het antwoord dat hij aan ons van God geschonken is. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. 2 Korinthe 5 vers 19. Gemeente, dat heeft God gedaan. Ik grijp even terug op het voorbeeld van dominee Holland in Putten. Hij kwam zelf naar voren en hij deed een voorstel aan die Duitsers. Hij zei, ik wil wel namens deze 659 mensen middelaar zijn. Nee, zeiden de Duitsers, gebeurt niet. Hier is het precies andersom. De beledigde partij, God, geeft een middelaar. God komt met een middelaar. God schenkt een middelaar. Wij gebruiken het woord middelaar soms nu nog in bedrijfsleven of zo. Als er conflict is, dan moet een mediation plaatsvinden. Dan komt er een mediator. Dat betekent de middelaar. Hoe gaat dat in de praktijk? Twee partijen hebben ruzie. En je vraagt zo'n mediator, zo'n bemiddelaar. En die gaat lang praten met de ene partij en met de andere partij. En die probeert de beide partijen een beetje tot bedaren te brengen. En hopelijk komt er een oplossing. Is de Heer Jezus zo'n middelaar, gemeente? Die dan eens met ons mensen moet gaan praten en dan weer met God spreken. En kijk, nee, gemeente. Hij is ons van God geschonken. God zelf heeft deze middelaar gezonden naar ons. God is verzoend. Misschien dat u of jij dat boek van Bunyan wel kent. De Heilige Oorlog. Die stad Mensiel. Die in handen gevallen is. Van Diabolos, van de duivel. En dan komt God. En die wil die stad terug hebben. Dan komt hij met zijn leger. En de grote officier die hij meestuurt. Is de Heer Jezus. En dan zo mooi, gemeente, zoals Bunyan dat beschrijft. Wat is het eerste wat de Heer Jezus doet om deze stad tot overgave te brengen? Hij gaat naar die poort toe en hij hijst een witte vlag met 3 duiven erop. Dat is het beeld van zijn genade, van vrede, van verzoening, van barmhartigheid. Dat is het eerste wat de Heer Jezus aan die afvallige mensenziel bekend maakt. Ik bied genade aan, ik bied vergeving, verzoening aan. Als zij daar niet acht op geven, gemeente, dan hijst deze officier een andere vlag. Een zwarte vlag. De vlag van Gods rechtvaardigheid. Om de mensen angst en schrik aan te jagen wanneer zij blijven in deze toestand van onbekeerlijkheid. Maar de eerste vlag was de witte vlag van barmhartigheid. Zo is God, gemeente. Psalm 85 zegt het. De hitte van zijn gramschap is geblust. God is verzoend. En daarom is hij aan ons van God geschonken. Wie zijn die ons, zegt iemand. Onze Heer Jezus Christus die aan ons van God geschonken is. Wie zijn die ons? Zijn dat alle mensen? Zijn dat alle kerkmensen? Zijn dat alleen maar de uitverkorenen misschien? Wie zijn die allen in 2 Korinthe 5, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn? Datzelfde hoofdstuk dat wij gelezen hebben, geeft ook een antwoord. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Die ons, gemeente, aan wie de Heer Jezus geschonken is, dat zijn wij. Ik zal niet zeggen alle mensen op deze wereld, want er zijn mensen die de naam van Christus niet horen. Maar op dit moment, als wij hier in de kerk bijeen zijn, en de naam van de Heer Jezus horen, en dit evangelie, dan wordt Christus aan ons door God, van God, geschonken. Aan u, aan jou. Betekent niet dat alle mensen zalig worden. Je zou het haast gaan denken. En daarom zal dat ook de volgende vraag zijn in de catechismus. Worden alle mensen dan zalig? Gaan we de volgende keer als we over de catechismus spreken verder over nadenken. Maar we laten dat woordje aan ons geschonken staan. Als de Heer Jezus met de Farizeeën spreekt over het manna uit de hemel. Johannes 6. Dan zegt de Heer Jezus dit en dan spreekt hij over zichzelf, het brood uit de hemel. Mijn Vader geeft aan u het ware brood uit de hemel. Nou gemeente, dat is het evangelie. God geeft aan u, aan jou, de Heer Jezus. Tot een middelaar. Tot een verzoening. Hij is geschonken aan u, aan jou. Alle mensen dan... Wie is die wereld, hè? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De laatste tijd is er nogal eens een Joods spreekwoord aan de orde gesteld. De vrijlating van die jonge Israëlische soldaat, Gilad Shalit. Meer dan 1000 Palestijnen vrijgelaten om deze ene ene jongen vrij te krijgen. En er zijn nogal wat mensen die hebben gewezen op dat Joodse spreekwoord. Dat zegt: wie één mens redt, redt de gehele wereld. Dat was het Jodendom op zijn best. Op het moment dat de Joodse staat zei: we willen deze ene jongen vrij hebben. Ze hebben het gedaan. Misschien, gemeente, mogen dat spreekwoord mee laten klinken als wij lezen dat God in Christus de wereld verzoent. Elke uitverkorene, elk mens dat behouden wordt, gemeente, in elk mens redt God de wereld. Betekent niet dat alle mensen gered worden, helaas niet. Door onze onbekeerlijkheid en ons ongeloof. Maar het ligt niet aan God, want God verzoent de wereld met zichzelf. Zo is deze middelaar geschonken door God aan ons tot volkomen zaligheid. We lezen dat in die woorden: tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken. Die opsomming is afkomstig uit 1 Korinthe 1 vers 30. Het gaat daar over de dwaasheid van de wereld en de wijsheid van het evangelie. Daarom is dat ook het eerste woord, tot wijsheid geschonken. Het evangelie lijkt dwaas, maar het is wijsheid. En dan komen er nog drie woorden: rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Paulus wijst de mensen in Korinthe op vroeger, op het heden en op de toekomst. Vroeger, aan het begin van jullie geestelijke leven, zegt hij, zijn jullie gerechtvaardigd, vrijgesproken. Nu mogen jullie staan in het leven van heiligmaking. En eenmaal, als je vooruitblikt, komt de volkomen verlossing. Verleden, heden, toekomst. De volle zaligheid ligt in deze middelaar. Gemeente, wie deze middelaar heeft, heeft alles. Rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. En daarom zegt Paulus in 2 Korinthe 5, we hebben het gelezen: laat u met God verzoenen. Kan God, gemeente, vanmorgen lager afdalen dan dat? Laat je verzoenen. Er staat niet: verzoen jezelf met God. Dat is onmogelijk. Maar God is al verzoend. Het zijn wij, weerbarstige, ongelovige, wantrouwende mensen, die ons niet laten verzoenen. Wij wijzen van onszelf de middelaar af. God zendt zijn middelaar. Hij zegt: ik ben verzoend. Ik heb de wereld met mijzelf verzoend. En dit is nu de bediening van de verzoening, dat deze boodschap tot ons komt. Wij bidden u alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen: laat je nu verzoenen. Geef je weerstand op. Stop met je weerstand en je rebellie tegen God. Aanvaard deze middelaar. En dan ben je volkomen zalig. Wie is deze middelaar? Onze Heere Jezus Christus, die ons door God geschonken is tot volkomen wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Laat u verzoenen. Ziet u, gemeente, wat dat betekent voor onze vijandschap? Als er één boodschap is, gemeente, ik heb het al vaak gemerkt, als er één boodschap is die vijandschap oproept, is het deze paar woordjes: laat u verzoenen. Laat je verzoenen. God is verzoend. Tenzij wij deze verzoening in de Heer Jezus afwijzen, verachten, niet willen, omdat wij zo vijandig zijn. Ja, dan, gemeente, dan ligt de schuld van onze eeuwige verlorenheid volkomen bij onszelf. Deze middelaar is ons geschonken, We gaan naar de derde gedachte. We zagen ten eerste dat de middelaar bekwaam is. Ten tweede dat hij geschonken is. En ten derde, deze middelaar is ook bekend. Bekend. Vraag 19, waaruit weet u dat? Waaruit weet je dat? Het antwoord luidt uit het heilig evangelie. Dat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard. Dat is natuurlijk de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Daarna door de heilige aartsvaders, de patriarchen en profeten laten verkondigen. We kunnen denken aan een tekst als Genesis 49 vers 10 zie ik daaronder erbij staan. Op uw zaligheid wacht ik totdat Silo komt, de Heere Jezus. De profeten, Jesaja 53 onder andere. Door de offers en de andere ceremonieën van de wet laten afbeelden. Denk maar aan het hele boek Hebreeën, waar wordt uitgelegd hoe alles uitzag naar de komst van de Heer Jezus. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Ik begin met die eerste woorden, gemeente. Hoe weten wij dat uit het evangelie? De middelaar is bekend. Uit het evangelie, uit die goede boodschap. Er staat niet, waaruit weet u dat, uit de Bijbel. Dat is natuurlijk waar. Dat is natuurlijk waar. Maar we kunnen zeggen dat de Bijbel bestaat uit wet en evangelie. Uit bedreigingen en beloften. En waar vinden we nu die boodschap van de middelaar? Vinden we die in de wet? Uit dat wat wij moeten doen? Nee, gemeente, dat vinden we in het evangelie. In wat God belooft. Die goede boodschap. Waarom is die boodschap goed? Omdat het over de Heer Jezus gaat. Omdat het ons vertelt van een middelaar. En daarom is deze boodschap, gemeente, een boodschap van vrede voor vijanden. Een boodschap van verzoening voor overtreders. Een boodschap van leven voor doden. Een boodschap van licht voor wie in duisternis is. Een boodschap van warmte voor wie koud en kil is. Het is een medicijn voor wie ziek is. Het is een balsem in de wonden van de ziel. Hoe weten wij dat? Dat deze middelaar er is uit het evangelie. Het is bekend. Dat was de opdracht die Jesaja kreeg. Troost mijn volk. Troost mijn volk. Zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Hij roept haar toe dat haar strijd voorbij is. Vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft. Voor al haar zonden. Dat is het evangelie, gemeente. Een woord van troost. Een woord van licht en van leven. De middelaar is bekend. En daarom moeten wij die middelaar ook zoeken en die verzoening buiten onszelf. Bekende woorden, gemeente, maar altijd weer nodig om te herhalen. Buiten onszelf. Waar vind je die middelaar? Niet in jezelf, buiten jezelf. In het evangelie. Ja, zegt iemand die thuis is in de schrift. Maar ik moet denken aan Paulus. Want Paulus schrijft zelf over zijn eigen leven in Galaten 1. Dat het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Het is toch uiteindelijk, zegt iemand, wel een innerlijke openbaring. De middelaar moet toch wel geopenbaard worden. Nou, voorbeeld van Paulus, gemeente, moeten we altijd goed opletten dat hij op dat moment, Galaten 1... niet zijn bekering verdedigt, maar zijn roeping tot het ambt, zijn apostelschap. Paulus werd aangevallen niet op zijn staat als gelovige, maar de vraag was opgeworpen, is hij wel een echt apostel? Heeft hij de Heer Jezus wel gezien? En wij mogen dat woord, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren, dus niet zomaar gelijkstellen met iets wat ieder mens moet meemaken om de Heer Jezus te kennen. Dan zouden we eigenlijk van God vragen dat hij van u, van jou, van ons allemaal een apostel maakt. Zo roept hij apostelen. Zo heeft hij Paulus, de Heer Jezus, laten zien. Trouwens, de kanttekeningen zeggen er eenvoudig bij, dat in mij mag je ook vertalen met aan mij. Zo is hij hem verschenen op de weg naar Damascus. Uit het heilige evangelie, gemeente, daar kennen wij de Heer Jezus. Hoe weet u dat? Waaruit weet gij dat? Uit het evangelie. Op het moment dat het hier verkondigd wordt. U hebt het trouwens al zo vaak gehoord. Maar vandaag nog een keer. Op het moment dat u hoort dat de Heer Jezus de middelaar is. Die zijn werk heeft gedaan. Die bekwaam is. Die u van God geschonken is. Dan kent u hem. Dan mag u op hem vertrouwen. Dan wordt hij u gegeven. Dan heeft u voldoende kennis om op hem te vertrouwen. Ja, zegt iemand, maar het is toch een verborgen persoon? De meest verborgen persoon zelfs? Nee, gemeente, nee. Hij is bekend uit het evangelie. Ja, maar hoe komt het dan dat zoveel mensen de Heer Jezus niet kennen? We hebben aan het begin van, voor de preek, Psalm 19 gezongen. Dat ging niet direct over de Heer Jezus, dat ging over de schepping. Ik weet niet of er wat is, maar is er wat in de aandacht dat afleidt misschien? Laten we proberen te luisteren. We hebben Psalm 19 gezongen waar het gaat over de schepping. En dan zegt die psalm dat ieder mens die rondkijkt, die hoort uit de hemelen, uit de schepping, de stem van God. Je hoeft maar buiten rond te lopen en de majesteit van de schepping te zien en op te merken. En je weet dat God er is. Toch, gemeente, zijn er mensen die het loochenen en die zeggen, God is er niet. En alles wat er bestaat is zomaar ontstaan. Nou, wat klopt er nu niet? Psalm 19 niet of die mensen niet? Wij kunnen weten dat God er is uit de schepping. En toch zijn er mensen die dat weigeren te aanvaarden. Nu naar het evangelie. Het evangelie maakt ons bekend dat de Heer Jezus de middelaar is. Waaruit weten we dat? Uit het evangelie. En toch zijn er mensen die weigeren dat te aanvaarden. Ja, in die zin is de Heer Jezus een verborgen persoon. Maar dat ligt niet aan hem. Dat ligt aan onze alstarrigheid en aan onze weigering. Om die heerlijke boodschap van God in zijn woord te aanvaarden. Waaruit weet u dat? Uit het heilig evangelie. Dan komt er nog iets bij, gemeente. Het gaat over vroeger, het gaat over nu. Ook vroeger in de tijd van de aartsvaders van Abraham, Isaac en Jacob, in de tijd van de profeten, ook voordat de Heere Jezus mens werd, heeft dit evangelie geklonken. Die mensen wisten dat er een middelaar nodig was en dat er een middelaar komen zou. John Owen zegt ergens, die mensen die leefden bij een kaarslampje. Als het hier in de kerk helemaal donker zou zijn en we zouden één kaarsje meenemen en die hier in de kerk omhoog houden, dan verbaas je erover dat één zo'n klein kaarsje zoveel licht kan verspreiden. Je kunt de banken zien, je kunt lopen zonder dat je je ergens tegen stoot. Eén kaarsje, voldoende licht. Maar zegt John Owen, nu leven wij in de tijd dat de zon is opgegaan en dat het licht overvloedig schijnt. Als je dan een kaars hier in de kerk zou aansteken, dan zie je dat vlammetje bijna niet. Dan is die kaars niet meer nodig. Die is overbodig geworden. Want we hebben het zonlicht gekregen. En toch was het toen voldoende. De mensen toen hebben geleefd bij het geloof in de zaligmaker. Bij het geloof in de middelaar. Bij het geloof dat er verzoening is tussen God en hen. Gemeente, als zij toen al zo leefden, hoeveel te meer wij. Want, zegt het antwoord, toen is het een schaduwdienst geweest. Wat is een schaduwdienst? Wat verstaan we daaronder? Nou jongens, stel je voor, je staat op iemand te wachten. Hè? Je hebt een afspraak gemaakt op een mooie zomerse dag. Je staat te wachten en de zon schijnt achter je en de schaduw valt voor je uit. En dan zie je opeens naast je de schaduw van een persoon aankomen. Je ziet de persoon nog niet, want die is nog een paar meter achter je. Maar de schaduw zie je al. En dan weet je, hij komt eraan. Hij is er bijna. Nou, zo was de schaduwdienst van het Oude Testament. Hij komt eraan. We zien hem zelf nog niet, maar zijn schaduw zien we al. Zij leefde, gemeente, bij een komende middelaar. Wij mogen weten van een gekomen middelaar. Zij vertrouwden op een te brengen offer. Wij mogen weten van een gebracht offer. Uit het Heilige Evangelie. Er is geen tijd, gemeente, die zo rijk is als onze tijd. Soms horen we die klacht dat het een donkere tijd is. Dat het een stille tijd is. Het is een tijd vol licht, gemeente. Want wij hebben het evangelie zoveel helderder dan het toen duizenden jaren is geweest. Wij mogen weten van de Heere Jezus Christus. Wij mogen weten van die woorden van God zelf. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Wist dus in het Oude Testament ook, want het staat in Ezechiël 18. Maar wij mogen dan nog zoveel meer weten. In de Heere Jezus Christus. De middelaar. Bekwaam, geschonken en bekend. We gaan afronden, gemeente. Ik ben begonnen met dat voorbeeld van dominee Holland in Putten. Ik eindig met een ander voorval, ook in Putten. Een klein jaar later, 1945... was een nieuwe dominee gekomen in dat dorp, een dominee Kiviet, 30 jaar oud op dat moment. Hij had zelf die razzia niet meegemaakt. Hij ging samen met een ouderling op bezoek bij een vrouw. En die vrouw was verdrietig, terneergeslagen, depressief. Haar zoon was weggevoerd en nooit teruggekomen. En ze zei tegen die dominee, u begrijpt dat niet. U hebt niet meegemaakt. U bent nog jong. U kunt niet voelen en begrijpen wat dit inhoudt. En dan zat die dominee. Maar toen nam die ouderling het woord. En hij boog zich voorover naar die vrouw en die zei, vrouw, je hebt een zoon kwijtgeraakt, hè? Ik ook. Ja, zegt die vrouw, ik weet het. Hoeveel? 2, zei die man. En hoeveel had je er? O, zegt die ouderling, ik had maar 2 jongens. Dat is erg, zegt die vrouw. Dat is haast nog erger dan wat ik heb meegemaakt. 2 jongens. En allebei kwijt. Dat kun je toch niet begrijpen? Toen gaf die ouderling antwoord, gemeente. Hij zei dit tegen die vrouw. God had 1 jongen. En hij wilde hem kwijt. Voor jou en voor mij. Kun je dat dan wel begrijpen? En die vrouw die een jaar lang niet had kunnen huilen vanwege haar verdriet dat zo krachtig was, begon toen te huilen. Daar had ik nog niet aan gedacht, zei ze. Gemeente, dat is het evangelie van de middelaar. Dat God zijn zoon gaf. En de wereld met zichzelf verzoend heeft. Dan blijft er maar 1 ding over. Laat u met God verzoenen. Amen. Wij zingen, gemeente, uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 1 en 9. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader nederig aan. Vers 1 en vers 9 uit het gebed des Heren. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere, dat dit nu het evangelie mag zijn. De boodschap van de middelaar. Van onze Heere Jezus Christus. Die ons van God geschonken is. Als we dan in deze dagen stilstaan. Bij de herontdekking van dat evangelie, zoveel jaren geleden bij de reformatie. Heren, dan weten wij en gevoelen wij dat wij datzelfde evangelie ook nu nog nodig hebben. Dan erkennen wij dat het zo makkelijk weer verduisterd wordt en zo snel weer bezoedeld wordt. Maar dan bidden wij, Heren, laat dit evangelie ook in deze tijd, in ons midden, in de kerk in Nederland verkondigd mogen worden. in alle kracht, in alle ruimte. Omdat het evangelie is van God die verzoend is in de Heere Jezus. Heere, breek dan onze vijandschap. Neem ons ongeloof, onbekeerlijkheid, ons wantrouwen weg. Geef ons berouw en bekering en geloof in de Heere Jezus Christus. Opdat we in Hem alles vinden wat tot onze zaligheid nodig is. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en eenmaal een volkomen verlossing. Heere, zegen dit woord door uw Heilige Geest in onze harten. Geef ons verder ook een goede, gezegende zondag. Gedenk hem die vanmiddag het woord hier mag bedienen. Geef ook dan een goed samen zijn waar woord en geest aanwezig zullen zijn. Vergeef het verkeerde en zondige dat er in deze dienst was en zegen het goede dat er mocht zijn door uw genade. Wij bidden en danken dit om Jezus wil alleen. Amen. Laten wij Psalm 103 zingen, gemeente. Psalm 103. En dan vers 6 daaruit. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst. Waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.